Iedereen weet het. Ongeluk plan je niet, het overkomt je.
Toen heb ik een hele tijd weer moeten revalideren voordat ik zelf weer kon lopen.
Ja, als je van tevoren had geweten, ja, dan weet ik niet of we er überhaupt aan waren begonnen.
Hoe zorg je voor jezelf als het leven tegenzit? En hoe houd je de regie? Je hoort die antwoorden in aflevering 23 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
Ik heb echt de dekens over mij gedaan. Ik heb alleen maar gehuild. Ik lag boven. En ik denk ook dat ze me echt ook wel hebben kunnen horen. En ik weet op een gegeven moment, ik word er gewoon bijna weer emotioneel van, dat mijn dochter naar mij toe kwam. Kun je nagaan, dan ben je moeder, hè? Dan komt je kind naar je toe. En dat ze niks zei en dat ze alleen maar over mijn rug wreef. Ik heb krassen op mijn ziel door de fouten van anderen.
Het Spaans kent een prachtige benaming voor wat Nederlanders bevallen noemen. Dar a luz. Of in het Nederlands aan het licht geven. Dit is een verhaal over de kinderen die het licht kregen. En vervolgens werden weggegeven, achtergelaten of gestolen. Over de kinderen die geadopteerd zijn door Nederlandse ouders en opgroeiden in een land waar ze zich niet thuis voelen. Een verhaal over wat er met je gebeurt als de vrouw die het allermeeste van je hoort te houden op de hele wereld je weggeeft aan een ander. Of over wat er gebeurt als je denkt of weet dat je gestolen bent van de vrouw die het allermeest van je houdt op de hele wereld. Dit is een verhaal over goede bedoelingen en foute uitkomsten. Over wat er gebeurt als de wens van de ene vrouw belangrijker wordt dan het recht van de andere. Maar vooral is dit een verhaal over kinderen zonder identiteit. Of misschien juist met twee identiteiten. Een verhaal over wat er gebeurt als alles wat je dacht dat waar was, een leugen blijkt te zijn.
Ik wil dat je dit niet vraagt. Je bent ondankbaar. Foei. Mirjam, waar ben je mee bezig?
Dat wist ik niet.
Ik heb je gevonden. Ik sluit je in je armen van je moeder. Ik heb helemaal niks gehoord. Niks.
Nee. Serieus?
Ja.
Ja. Hoe dan?
Ik ben Petra Vissers. En voor Dagblad Trouw is dit De Gestolen Kinderen. Je luistert naar aflevering 1. Bij de krant komen elke dag ontelbaar veel mails binnen. Ook in mijn inbox. Meestal krijgen mensen een kort mailtje terug en soms raakt er wel eens wat kwijt in de krochten van het mailverkeer. Zo gaat dat nou eenmaal. Het komt eigenlijk maar weinig voor dat ik mensen ook echt opbel na zo'n mailtje. Maar eind 2021 kwam er iets binnen waarvan ik dacht, hoe kan dit in vredesnaam gebeurd zijn? Ik had toen nooit kunnen bedenken dat dat ene bericht me naar zoveel plekken zou brengen. Dat het verhaal nog zoveel wendingen zou hebben. Goed, die mail. Want daar begon alles mee. Dat die bij mij terecht is gekomen is niet heel gek. Een paar jaar geleden heb ik namelijk onderzoek gedaan naar adopties. En daar ging die mail ook over. De afzender was Mirjam, de vrouw die je net hoorde. Ik besluit haar te bellen. Het is vlak voor de corona-lockdown van eind 2021. En de afspraak die we maken moet uiteindelijk een paar keer verzet worden. Ik krijg corona, zij is verkouden, haar dochter wordt ziek, je kent het wel. Maar uiteindelijk gaat de afspraak door. Ze nodigt me uit bij haar thuis, in een prachtig oud huis in de kop van Overijssel.
Nou, daar zijn ze hoor.
Hallo. Hey.
Hoi.
Dat is
goed.
Ja,
we zitten met dieren.
Dit is Mirjam. Ze is een kleine vrouw met kort zwart haar. Vanaf het moment dat ze de deur open doet, is ze aan het praten. Bijna non-stop. En ze vertelt zoals ze schrijft. Zonder punten en komma's. Zonder filter. En ik vind haar meteen aardig en sympathiek. Haar partner en haar kinderen zijn ook thuis. Maar wat me eigenlijk meteen opvalt, ze lijken totaal niet onder de indruk van haar verhaal. Ik denk dat ze het al tientallen keren hebben gehoord. Het lijkt alsof ze er een beetje immuun voor zijn geworden. Als ik ga zitten aan tafel hangen er gebreide kleertjes achter me. Dat zijn de kleertjes waarin ze in Nederland is aangekomen. Want in 1972 werd Mirjam geadopteerd uit Chili. Ze werd hier opgenomen door een Nederlands echtpaar uit Lunteren in Gelderland. Jan en Corrie. Ze woonden in een bungalow aan de bosrand. En toen Mirjam 2 was, kreeg ze er een jonger broertje uit Peru bij. Carlos.
Ik ben opgegroeid in een best wel streng christelijk gezin. Ja, wij werden heel erg beschermend opgevoed. Dus zeg maar alles van televisie of buitenwereld. Nou ja, daar hadden wij als kind eigenlijk niet echt heel veel weet van. Wij speelden buiten, bouwden hutten. En ja, wat er eigenlijk in de buitenwereld gebeurde, dat hadden we eigenlijk amper weet van. Ik had een zondagse jurk en een doordeweekse jurk. En op zondag gingen we 2-3 keer naar de kerk. En op zondag ging je ook echt geen ijsje eten. Of mocht je niet naar het zwembad. Of dan, ja, dus ik...
Als ik aan Mirjam vraag of ze is opgegroeid in een warm gezin, dan twijfelt ze. Ze zegt dat haar ouders hun best hebben gedaan. Maar ook dat ze zich als kind nooit echt veilig heeft gevoeld. Ze had af en toe de afdruk van de klomp van haar vader in haar billen staan.
Maar eigenlijk ging het heel moeizaam tussen ons. Er zat een leeftijdsverschil tussen mijn ouders. Mijn adoptievader was slechtziend, Nederlands-Indië meegemaakt.
De adoptievader van Mirjam, Jan, is nog geen 20 als hij naar Nederlands-Indië wordt verscheept. Hij komt er terecht in een extreem gewelddadige guerrilla-oorlog en dat laat zijn sporen na. Wat ik tijdens dit onderzoek over hem heb gehoord en gelezen is dat hij een lastige man was. Opvliegend, bedweterig, soms agressief. Jan en Corrie willen heel graag een kindje, maar dat lukt niet. Uiteindelijk duurt het 12 jaar voor die wens in vervulling gaat. Dan krijgen ze Mirjam. Eigenlijk wilden ze een Nederlandse baby, maar daarvoor was Jan te oud, dus zochten ze over de grens.
Ik had soms ook niet echt het gevoel dat mijn ouders echt van elkaar hielden. Ik zag ze niet knuffelen of gearmd of een zoenen of vrijen of wat dan ook. Nee, het was een heel behoudend gezin. En ja, tuurlijk, we gingen dagjes uit en vierden Sinterklaas met elkaar. Maar echt tegen elkaar echt zeggen van ik hou van je of ik ben trots op je of je doet het goed. Nee, ik heb mijn jeugd toch wel ervaren, met name de botsingen. Ik ben nog steeds een mensenmens, een gevoelsmens. Als kind was ik echt een heel erg open kind. En ik bemerkte wel dat heel erg botste. Ik heb wel vaak mijn slaapkamer gezien, meer dan de woonkamer. Ja, ik weet ook wel dat mijn moeder ook wel de uiting heeft van ja, ik wist gewoon soms betijden niet wat ik met jou aan moest. Nu als je een kind adopteert, dan heb je allerlei organisaties, maar... Zij wist niet eens, om maar een voorbeeld te noemen, hoe ze mij moest aankleden of in bad moest doen. Ik huilde heel veel. Een huilbaby, zouden we nu zeggen, hè, waar je dan ook allemaal hulp mee krijgt. Maar goed, dat kreeg ze niet. Dat ze ook gewoon soms ook ten einde raad was van, joh, wat moet ik met dit kind? Je hebt vanuit haar belicht een roze wolk. Je wordt eindelijk moeder. Je denkt, ach, ik heb eindelijk dat lang verwachte kind na 12 jaar vechten om een kind te krijgen. En dan voldoet dat kind niet aan je verwachtingen. Zo zou zij het beleefd hebben. Want dat kind wilde je niet. Ik schreeuwde en ik duwde haar weg. En wat zij wilde, dat deed ik weer niet. Dus er was gewoon totaal geen klik. En ja, dat zo'n vrouw dan ten einde raad raakt.
Hoe diep adoptie kan ingrijpen in het leven van een kind, was begin jaren 70 nog niet duidelijk. Inmiddels is dat anders, maar Jan en Corrie, de adoptieouders van Mirjam, waren niet voorbereid op een meisje dat alleen en onthecht in Nederland aankwam. Op een kind dat zou gaan zoeken naar haar Chileense familie. Op een meisje dat er anders uitzag dan iedereen in het witte Lunteren. Dat ze geadopteerd is, realiseert Mirjam zich als ze rond de 8-9 jaar oud is.
En ik zie mezelf nog helemaal huilend overstuur naar huis rennen. Van ze zeggen dat je niet mijn echte moeder bent. Ja, mijn moeder zei heel keel van ja, dat klopt. Nu zou je met de kennis van nu zou een kind vragen, nou leg uit en vertel. Maar dat was bij ons altijd toch best wel een vrijgesloten iets.
Bespraken niet met jou dat je geadopteerd
bent? Nou, toen ik toen zo concreet vroeg van hoe zit dat, toen hebben ze inderdaad wel gezegd van, ja, het klopt, je bent geadopteerd uit Chili. De oma waar wij mee schrijven is de mevrouw die voor jou gezorgd heeft en die noemen we ook oma.
Die oma heet Gertie Vogel. Ze is een Nederlandse vrouw die begin jaren 70 in Chili woonde en de eerste maanden van Mirjams leven voor haar zorgde. Ze is dus niet Mirjams biologische oma. Na de adoptie hielden Jan en Corrie contact met Gertie Vogel. Op bijna doorzichtig luchtpostpapier schreven ze tientallen jaren lange brieven over het wel en wee van Mirjam en hun leven in Nederland. De Chileense oma schreef soms opvoedadvies terug. Ze maakten zich op den duur zorgen over Mirjams handschrift en af en toe gingen er cadeautjes de oceaan over. Ook Mirjam zelf schreef wel eens naar haar oma. Of ze maakte tekeningen of zamelde op haar school geld in voor de arme kinderen in Chili.
Ja, maar echt de antwoorden van hoe mijn adoptie tot stand was gekomen en wat de reden daarvoor echt voor was, nee. Nee, daar werd vroeger niet over gesproken.
Het was een... Mirjam past niet in Lunteren. Niet bij Jan en Corrie en niet bij haar broer. Ze omschrijft zichzelf als een paard dat getemd moest worden. Een wilde en temperamentvolle Chileense. Dat is het gevoel wat ze heeft overgehouden aan haar jeugd. Als ze 6 is, wordt ze voor het eerst naar een hulpverlener gestuurd. Omdat ze onhandelbaar zou zijn.
Zij wilde mij niet meer, ze konden mij niet meer opvoeden. Ze hadden geen klik met mij. Ze zaten echt met hun handen in het haar. En er werd toen nog niet gesproken dat daar misschien ook een link zou kunnen liggen met Chili of trauma's of wat dan ook. Nee, mij werd gewoon gezegd van... Je bent gewoon het vervelende kind wat niet wil luisteren en we weten gewoon niet meer wat we met jou aan moeten. Daar kwam het eigenlijk op neer.
Toch denk ik dat Mirjam niet alleen een slechte relatie met haar moeder had. Ik kan het idee niet loslaten dat veel van wat Mirjam nu vertelt ook gekleurd is door wat haar de afgelopen jaren na het overlijden van haar moeder is overkomen. Door de mensen die ze heeft verloren en de informatie die ze heeft gewonnen. Want ik hoor ook de liefdevolle band die ze met haar moeder had. Ze wisten niet beter, zegt Mirjam de hele tijd. Ze wilden echt heel graag een kind. Ze hebben hun best gedaan. Mirjam heeft de laatste periode van het leven van haar moeder intensief voor haar gezorgd. Haar vader is dan al lang overleden. Jan overlijdt als Mirjam 13 is, aan longkanker. En dat ging snel. 3 maanden na zijn diagnose lag hij, in de woorden van Mirjam, dood in de kist.
En dat was voor mij echt het cruciale moment. Dan zit je en in de puberteit en ik kon wat minder met mijn moeder. Mijn broer kon in mijn beleving wat beter met mijn moeder dan ik met mijn moeder. En ja, je zit al midden in de puberteit, dus je wil weten van waar kom ik vandaan. En dat was voor mij echt de reden dat ik ook dacht van er waren ook toen ook meer ruzies ook. Dat ik ook echt ook dacht van als ik ruzie had met mijn moeder van nou ja, je bent toch mijn echte moeder niet. Dan ga je het ook wat romantiseren van... waar is dan mijn echte moeder, om het zo maar te noemen? Hè? Dan ga ik daar maar naar op zoek. Dus dat geeft ook al aan dat je het dan thuis ook niet echt heel fijn hebt. En dat is voor mij toen ook de reden geweest dat ik toen de oma in Chili... ook echt letterlijk een brief heb geschreven van... joh, jij hebt me binnengekregen als baby of ik ben al die maanden, heb je mij verzorgd? Nou, vertel maar. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Hoe ben ik bij jou gekomen? En hoe was ik als baby? Gewoon alle vragen die zo in je opborrelen.
En wat antwoordde zij?
Boos. Wil je dat ik naar de gevangenis ga? Ik wil dat je dit niet vraagt. Je bent ondankbaar. Je zit in een fijn christelijk gezin. Je hebt alles wat je hartje je kan wensen. Een school, een opleiding, liefdevolle ouders. Foei. Mirjam, waar ben je mee bezig? En het ging zelfs zo ver dat ze zei... als je door blijft zeuren en vragen, dan verbreek ik het contact. Nou ja, en ik was natuurlijk zo'n type. Ik hield niet op. Dus ja, toen verbrak ze het contact. En mijn adoptiemoeder was des donders op mij. Want ja, de oma uit Chili was heel erg boos op mij. En ja, mijn moeder kreeg daar natuurlijk een brief over. En ik kreeg nog eens een keer op mijn kop van mijn moeder. Dat ik die vrouw helemaal overstuur had gemaakt. En dat was de oma uit Chili.
Maar heb jij ooit aan je moeder gevraagd... wat weet jij over mijn biologische moeder?
Ja, het enige wat ze dan altijd zei was... en ik denk ook echt dat ze dat oprecht ook voor haar... vanuit haar beleving ook voelde van... ja, maar wij houden heel veel van je. En voor ons ben je geliefd. En ik ben jouw moeder. En ik denk dat heeft ze ook echt zo gemeend. Ze heeft ook echt haar best aan.
Maar toch krijgt Mirjam haar moeder een paar jaar later zover dat ook zij aan de Chileense oma vraagt wat zij weet van haar biologische familie. En weer is Gertie Vogel gepikeerd. Zou jij, Corrie, nu willen dat ik op mijn leeftijd in de gevangenis kwam? Schrijft ze in oktober 1990. Ze zegt dat mensen in de gevangenis worden gegooid als ze gaan zoeken naar de afkomst van kinderen die geadopteerd zijn. En dat ze zich gefrustreerd voelt. Volgens haar wil God dat Mirjam stopt met vroeten in het verleden. Ik kan citeren uit de brieven omdat Mirjam die allemaal vond na het overlijden van haar moeder. Op haar zolder stond een doos vol papieren die ze nooit eerder had gezien. In die doos zaten niet alleen tientallen brieven van en naar Gertie Vogel, haar Chileense oma, maar ook andere documenten die te maken hebben met haar adoptie. Foto's, een inschrijving bij de burgerlijke stand, documenten van de KLM. Het ligt allemaal in een grote wasmand op tafel als ik bij Mirjam ben. En om eerlijk te zijn, het is een chaos. Niks is geordend, alles zit door elkaar. Na die onaardige brief in 1990 gaan de jaren voorbij. Mirjam trouwt en wordt zelf moeder. Wat ze daarover zegt vind ik zo verdrietig en ook zo tekenend voor hoe het moet zijn om geen idee te hebben wie je op de wereld heeft gezet. Over haar zoon zegt ze: toen had ik voor het eerst familie, iemand die helemaal bij mij hoort. In die periode neemt Mirjam opnieuw contact op met haar Chileense oma.
Toen dacht ik van, omdat ik natuurlijk nog wist dat de Chileense oma nog leefde, toen dacht ik, hé, ik moet het via een andere weg gaan doen. Ik stuur een leuke babyfoto van onze zoon. Van, kijk, hallo, hier is Mirjam weer. Inmiddels zelfmoedig geworden. Een beetje misleid van, nou, mijn wilde jaren zijn eraf. Ik ben in rustig vaarwater gekomen. En zo kreeg ik weer contact met de Chileense oma. Die mij weliswaar in één keer weer terug begon te schrijven. En ik heb eigenlijk de eerste twee maanden alleen maar, ja, ik zou bijna zeggen, gepaaid. Om weer proberen, zogenaamd, het vertrouwen te herstellen. Maar wel met één doel in mijn achterhoofd. Mijn missie was, ik wil weten waar ik vandaan kom. En toen inderdaad in mijn beleving de tijd rijp was, waarvan ik dacht, nou jongens, ik ga nu weer heel langzaam die kant weer opsturen. Van ja, hallo jongens, ik ben een zelfmoeder. Ik wil graag ook medisch dingen weten. Zijn ook toen ik zwanger was, worden er ook medisch dingen aan je gevraagd. Sowieso in je hele leven die je dan gewoon niet weet. Zo van, toen deed ik haar een voorstel. De Chileense oma. Ik wil graag weten waar ik vandaan kom en hoe mijn adoptie gegaan is. En wie mijn biologische ouders zijn, of ze nog leven. Maar ik weet dat u bang bent dat u in een gevangenis komt. Maar als u dit dan kenbaar wil maken in uw testament, dan hoef ik u er niet mee lastig te vallen. Kunt u gewoon het leven leven wat u wil leven. Maar dan weet ik wel later hoe het zit. Ik vind dat ik er gewoon recht op heb. Nou, het einde van dit verhaal was dat het boek weer werd dichtgeklapt en ze weer boos was. En er vanaf dat moment echt nooit meer contact is geweest.
Maar voor Mirjam is het boek helemaal niet dichtgeklapt. Er gaan weer een paar jaar overheen en dan neemt ze contact op met Spoorloos. Maar het tv-programma kan niets met haar dossier. Te weinig aanknopingspunten. Het spoor loopt dood. Tot ze in 1998 een naam doorkrijgt van het Rode Kruis. Ze heeft contact opgenomen met die organisatie omdat ze hoopt dat die haar kan helpen met de zoektocht naar haar biologische moeder. Het Rode Kruis kan haar niet echt helpen, maar weet wel van twee zussen die samen kinderen helpen die in Chili op zoek zijn naar biologische familie. De ene zus woont in Friesland en de andere zus is een non en runt een kinderterhuis in de Chileense hoofdstad Santiago. Mirjam schrijft die zus in Friesland een brief.
En toen heb ik gezegd, nou hallo, ik ben Mirjam en ik ben mijn halve leven al op zoek naar. En nou, bent u genegen dat u en of uw zus voor mij zouden willen zoeken? En toen kreeg ik eigenlijk vrij snel reactie terug van, nou Mirjam, kom dan met je spulletjes wat je hebt naar Friesland toe en dan ben je welkom bij ons. En dan zullen we daarna gaan kijken en dan maak ik fotocopieën ervan. En dan kunnen we kijken of we wat voor je kunnen betekenen. En zo ben ik toen afgereisd met mijn spullen naar Friesland en gevraagd van, nou, zien jullie de schot in? Nou,
alles werd gekomen. En dat zagen de twee vrouwen. En in januari 2001 komt het voor Mirjam verlossende telefoontje. De zus in Friesland belt haar op en zegt dat ze beter even kan gaan zitten. Haar biologische moeder, moeder Bertha, is overleden. Maar de Nederlandse non heeft in Chili wel twee broers, een zus en een oom van haar gevonden.
Nou, wat denk je? Je wordt gek. Je bent helemaal blij. Je bent helemaal alle pijn, moeite, tranen, het getemde paard wat niet te temmen was, viel in één keer weg. Want ik dacht, ik heb familie. Ik heb broers. Ik heb een zus. Ik heb een oude oom. Wauw. Weet je, lijk ik op ze? Wat ga ik doen met ze? Wat neem ik voor ze mee? Weet je, dat soort dingen.
Mirjam is euforisch. Meer dan 15 jaar heeft ze gezocht naar haar Chileense familie. En eindelijk heeft ze die dankzij de Nederlandse non gevonden. Maar haar adoptiemoeder is dat niet. En ze wil absoluut niet met Mirjam mee naar Chili. Al die jaren zoeken, alle moeite die ze heeft gedaan, alle tijd, alle energie, al het geld ook. Het is allemaal niet voor niets geweest. Maar Corrie kan niet blij zijn voor haar dochter.
Ze is helemaal niet blij. Ze is bijna eerder boos. En ik was zo teleurgesteld. En ik weet nog, zoveel pijn eigenlijk ook, dat ik dacht van, maar het draait helemaal niet om jou. Ik wil gewoon dat je meegaat. En je gaat gewoon mee. Jij hebt me hier naartoe gehaald. Hallo, dan gaan we ook samen terug ook. Dat gevoel. En zij wilde niet. Ze zei, nee, ik ga gewoon niet mee. Nou, en ik heb haar, ja, hoe zielig eigenlijk ook. En ik heb haar toen kunnen nagaan, nog een brief geschreven. Moet je nagaan, hè? Dat je een brief schrijft naar je moeder, naar je adoptiemoeder. Bijna smekend, uitleggend van, mam, je moet met me mee. Ja, dat is, als je er nu over nadenkt, dan is dat toch zielig eigenlijk. Dat iemand dan niet aanvoelt. Eigenlijk bijna je hele blije gevoel valt dan weg. Want wat
wil... Maar de smeekbrief werkt. Op 3 maart 2001 stapt Mirjam met haar partner en haar moeder en haar inmiddels nieuwe man op het vliegtuig naar Chili. De reis die ze als baby heeft afgelegd, legt ze nu in omgekeerde volgorde af. Van Lunteren naar Schiphol, van Schiphol naar Santiago.
Weet je, met je voeten op Chileense bodem staat. Nou, ik heb gewoon letterlijk de grond gekust. Klinkt heel idioot, maar ik had zoiets. Ik zou, jongens, ik moet met mijn handen letterlijk voelen. Hier kom ik vandaan. Dat is zoiets raars. Je gaat alleen maar naar mensen kijken. De geluiden, de taal, de geur, het geschreeuw. Al die politieauto's die je hoort in Santiago van Geloei. Prikkels, 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 prikkels. En daar stond ze. De Nederlandse non. Die stond ons keurig netjes op te wachten met een busje. En
wij hebben de eerste... De Nederlandse non heeft alles geregeld. De tickets, de verzekeringen, de accommodatie en een programma voor alle dagen. Eigenlijk een soort all-inclusive reis.
Ja, het was echt een ontzettende, spontane, open, warme, lieve vrouw. Ja, heel hartelijk welkom. We hebben een goede vlucht gehad. En nou, ik moet zeggen, ze had aan het kinderthuis een soort van gastenverblijf, noem ik het maar. Daar konden wij ook gewoon blijven. De koelkast was gevuld. Alles was geregeld. De was werd bij wijze van spreken nog voor je gedaan. Nee, ik kan niet anders zeggen. Warm onthaal. Ik had natuurlijk ook een verslag gekregen van tevoren natuurlijk, waarin zij alles beschreef. Ze had natuurlijk ook verteld dat mijn biologische moeder ook overleden was. Op 42-jarige leeftijd aan een hartaanval. En ik had nog in Santiago nog 2 dingen eigenlijk staan die ik met een Nederlandse non wilde doen. Dat was A, naar het kerkhof gaan, bloemetjes leggen op het graf van moeder. En ik wilde heel graag naar de oude oom. Dus de broer van mijn biologische moeder. Want ik denk, ja jongens, dichterbij kun je niet komen.
Nu, meer dan 20 jaar later, zegt Mirjam dat ze de eerste barstjes eigenlijk al had moeten zien.
Toen ik naar mijn broers ging. Nou, dat was een warme deken. Dat was thuiskomen, dat was omarmen, omhelzen, feest. Champagne werd er geopend, knuffelen, huilen. Dat kan ik bijna niet uitleggen. Dat was zo thuiskomen. Dat was heerlijk in zijn gezin. Er werd voor ons gekookt. Er werd een kip in een klei overgedouwd. Het was rijst en sla. En, weet je, echt de Chileense flow was dat. Ik bedoel, hij had zeker niet breed. En de shock hoe zijn huis eruit zag en hoe ze leefde en hoe wij hier zaten. Dat, maar gewoon de warmte was intens. Maar toen ik naar mijn zus ging. En ik dus als eerste die bus uitstapte en het tuinhek open deed. Zij kwam aanlopen. En moet je voorstellen, als in een film. Ik doe dat hekje open. Zij ziet mij. Ze loopt halverwege op het pad. We kijken elkaar aan. En ze draait zich om. En loopt haar huis weer in. En ik stond daar als versteend. Bijna, nou ja, moet je gaan lachen? Moet je gaan huilen? Je weet het niet, je bent helemaal raar. Maar ze liep gewoon weg. En ik voelde me zo afgewezen, omdat ik dacht van... help, wat moet ik nu doen? En die anderen zaten in de bus. En dan sta je daar. En toen kwam haar man. En ja, kinderen ook, kleinkinderen had ze ook inmiddels al. En die omhelste me wel. Maar dat klinkt te veel bot. Die wilde ik niet. Ik kwam voor mijn zus. En ik had bijna de paniek van waar is mijn zus? En wat moet ik nou? En toen zat ze dus binnen op de bank. Het was een tweepersoons klein bankje. En dan zat ze, moet je je voorstellen, een beeld van een vrouw. Heel nors, streng, hard gezicht. Met de handen gevouwen, met de benen bij elkaar, de handen op haar knieën. Zo zat ze voor zich uit te staren. En ik ben toen op.
En Mirjam heeft geen idee waarom haar zus zo doet. Maar het is niet alleen de stroeve kennismaking. Er zijn nog wel meer dingen die haar opvallen tijdens hun verblijf in Chili. Haar moeder blijft bijvoorbeeld iedere avond tot laat op om te praten met de Nederlandse non. Of het voorval op het kerkhof, waar Mirjam graag een bloemetje wil leggen bij het graf van haar biologische moeder.
En het gekke was in dit verhaal, is we hebben anderhalf uur, en dat is niet gelogen, anderhalf uur in de smoorhete zon daar over dat kerkhof heen geschokt met mijn bosje rozen, want ik had een bosje rozen gekocht. En we waren er niet. En ze kon het niet vinden. En dat was eigenlijk de eerste smet op het verhaal dat ik dacht... nou jongens, hoe kan het nou? Jij weet toch waar we naartoe moeten? En we shocken hier en we lopen hier en we zoeken en vragen. En ze kon het niet vinden.
Uiteindelijk blijkt het graf van Mirjams moeder geruimd. Haar as is uitgestrooid op een dode akker. Gek, denkt Mirjam dan al. Want ze heeft van de Nederlandse non wel een foto gekregen van het graf van haar moeder. Maar ze is moe, warm en emotioneel. Ze spreekt geen Spaans en is onder de indruk van de Nederlandse non die haar helpt en bijstaat. Dus, zegt ze nu, ik ging daar niet bij een balie op een kerkhof in Chili uitgebreid in discussie met een non. Met het inmiddels wat verlepte bosje rozen loopt Mirjam naar de dode akker. Ze kiest een palmboom uit om het bosje bij neer te leggen, want, denkt ze, als ik terugkom moet ik deze precieze plek terug kunnen vinden. Daar besluit ze, dit is de plek. Bij deze boom rust de vrouw die mij het licht heeft gegeven.
Mijn partner was erbij en mijn adoptiemoeder was erbij en haar man was erbij. Mijn moeder was inmiddels ook weer hertrouwd met haar nieuwe man en de Nederlandse non. En die ging, dat vond ik ook nog, in dat moment dat ik daar voor die boom stond, toen keek ik naar links. En dat beeld vergeet ik ook nooit weer. Toen ging zij geknield met haar knieën op het asfalt zitten bidden.
Dat is een heel bizar beeld.
Ja, ja. En zeker als je, het verhaal is nog niet afgelopen, maar als je daar goed over nadenkt. Want, waanzin. Nu met hoe ik, we moeten straks natuurlijk een sprongetje in de tijd maken, want het verhaal is natuurlijk nog niet afgelopen. Maar als ik dit beeld vasthoud in mijn hoofd en ik denk van als je weet wat voor emotie, wat voor pijn, wat voor gevoelens je hebt gehad en dan moet het ergste eigenlijk nog komen, eigenlijk, nou joh, ik zou zo'n mensen door elkaar willen rammelen. Oh ja, wat ook opvallend was toen wij de laatste dag zeg maar in Chili waren, de Nederlandse non tegen ons zei, ik wil geen foto's van deze reis. Je hoeft mij ook niet meer te schrijven. Ik wil ook geen contact. Want ja, als ik met al die geadopteerden contact moet blijven onderhouden van al die rootsreizen, wordt mij dat te veel. Dus sommigen krijgen nog wel eens een baby of een geboortekaartje of gaan trouwen of dat soort dingen. Ik heb dit met liefde voor jullie gedaan. Ik denk, ja, je bent er ook gewoon voor betaald. Maar goed, ik heb dit met liefde voor jullie gedaan. Maar daarbij mee moest het blijven. Nou.
Eenmaal terug in Nederland probeert Mirjam Spaans te leren. En ze houdt contact met haar broers en zus in Chili. Maar al snel denkt ze, er kloppen dingen niet. Want ze komt erachter waarom haar zus zo raar deed bij hun eerste kennismaking. Dat blijkt te komen doordat er nog een zusje is. Nog een dochter van moeder Bertha. Dat zusje is geadopteerd naar Italië en Mirjam's Chileense zus dacht dat ze met dat meisje herenigd zou gaan worden. En dan is er nog het gekke gegeven dat moeder Bertha volgens haar overlijdensakte is overleden aan een hartkwaal, maar volgens de administratie op het kerkhof zelfmoord heeft gepleegd.
En ik heb toen in 2005 heb ik de Nederlandse non nog een brief geschreven. En die werd toen eigenlijk kwaad. Want het was niet de afspraak dat ik nog contact met haar zocht. En zeker niet dit soort vragen.
En toen kreeg ik... Mirjam gaat in 2013 en 2018 terug naar Chili. Ze heeft intussen wat Spaans geleerd en het contact met haar Chileense familie is goed. Maar het knaagt. Mirjam maakt op haar muur een tijdlijn, letterlijk. Als zij de geboortedatum en geboorteplaats van het naar Italië geadopteerde zusje naast de haren legt, lijkt het haar heel onwaarschijnlijk dat ze geboren zijn uit dezelfde moeder. Het kan net. Maar dan zou moeder Bertha in sneltreinvaart van de ene naar de andere kant van het land verhuisd moeten zijn en zwanger geraakt moeten zijn. Sinds haar 13e zocht Mirjam naar haar biologische moeder. En na 15 jaar hopen, vaak tegen de klippen op, kreeg ze eindelijk de naam van de vrouw die haar het licht gaf. Dankzij een Nederlandse non met een kinderthuis in Chili kon ze bloemen leggen op de plek waar haar as is uitgestrooid. Ze ontmoette haar broers, zussen en een oude oom. Eindelijk compleet. Begin 2021 maakt Mirjam een beslissing waarvan ik niet weet of ze de gevolgen helemaal kan overzien.
Zoveel vraagtekens dat ik op een gegeven moment toen ook heb aangekaart bij zus en bij de twee broers. Zullen we een DNA-test doen? En de broers en een dochter van mijn broer, die hebben toen gezegd, nou, wij willen DNA afstaan.
Hoe lang moest je wachten op de uitslag?
Een maand.
En wat was de uitslag?
Dat ze het niet waren.
In de volgende aflevering van De Gestolen Kinderen hoor je hoe het verder gaat na die DNA-uitslag van Mirjam.
Als jij jezelf geestelijke noemt of non vanuit geestelijk-menselijk perspectief, hoor je gewoon te reageren.
Kom ik erachter dat er veel mis is gegaan in de wereld van buitenlandse adoptie?
We moeten zoveel mogelijk kinderen hier naartoe halen en we moeten ook eens gaan kijken in land X, Y of Z. Zo was de sfeer. Het kanalen openen, zo heette dat vroeger.
En blijkt Mirjam lang niet de enige te zijn met een raadselachtig adoptieverhaal.
Ik ging met één objectief naar Chili. En dat was om alles uit te zoeken wat er met mijn adoptie is fout gegaan. Die hele beerput open te trekken.
Als je dit een fijne podcast vindt en belang hecht aan goede journalistiek, neem dan een abonnement op Trouw. Dat kan op abonnement.trouw.nl.
Iedereen weet het. Ongeluk plan je niet, het overkomt je.
Toen heb ik een hele tijd weer moeten revalideren voordat ik zelf weer kon lopen.
Ja, als je van tevoren had geweten, ja, dan weet ik niet of we er überhaupt aan waren begonnen.
Hoe zorg je voor jezelf als het leven tegenzit? En hoe houd je de regie? Je hoort die antwoorden in aflevering 23 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.